Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Vanavond gaat onze eigen predikant, dominee Van der Zwan, bij ons voor. Het thema van deze dienst is altijd vergeven. Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de gevolgde procedure bij de verkiezing van broeder Johan de Hoop als diaken. Johan de Hoop zal worden bevestigd in de morgendienst op Deovolente 20 september. En dan zullen tevens de broeders Ronald Westerling als ouderling, kerkrentmeester en Alex Verlaan als diaken worden herbevestigd. Met dankbaarheid deelt de kerkraad mee dat de volgende jonge mensen Deovolente volgende week zondag, het is dan 5 juli, in het openbaar belijdenis van het geloof hopen af te leggen. Dat zijn Anne-Sophie Bogaert van Omloop West 44, Ernst-Jan Clement van Marconielaan 30, Ernst-Jan zal dan ook het sacrament van de Heilige Doop ontvangen, Dirk-Jan Oskam van Achtersloot 152 en Johan Oskam van Achtersloot 152 en Maaike Pols van Donderstraat 1 in Aalst. Aan de uitgang wordt informatie over het solidariteitsfonds uitgedeeld. Vanmorgen ging dat even mis. En deze week ontvangt u een brief of mail voor het overmaken van uw bijdrage voor dit solidariteitsfonds. In de persoonlijke voorbeden bidden we voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van mevrouw Van Zijntje de Hoop Zijp, die dinsdag 23 juni is overleden. We bidden ook voor Ina Eppinga, die een immunotherapietraject volgt, en voor haar man Wieger. We bidden voor Jasper Bleumink, die afgelopen week een blinde darmoperatie heeft ondergaan, en we danken dat hij inmiddels weer thuis is. We luisteren nu ter inleiding van deze dienst, voor zover mogelijk staande, naar het luisterlied dat is weergegeven in de liturgie. En als u mee kunt zingen, zing dan vooral mee. Na het zingen van dit lied is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad en de jongerendienstcommissie wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Ik heb geen liturgie hier, maar volgens mij gaan we nu een luisterlied luisteren.
Je hoort het tot al.
Nu samen het geloof belijden en ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. Ik nodig u uit om in uw hart met mij te spreken en te belijden verbondenheid met de kerk voor alle tijden en alle plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. En wij zingen nu het lied Mijn Toevlucht. Laten we samen bidden. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, ik vertrouw op u, Heere. Met die woorden mogen wij ook zo tot u komen op deze zondag. Om bij u te schuilen, om onze toevlucht tot u te nemen. Om in uw schuilplaats te mogen zijn. We danken u daarvoor dat u ons die schuilplaats biedt. Dat we bij u mogen komen, bij u mogen zijn. Dat u ook hier bent, hier om ons heen wilt zijn. Heere, ons in uw hoede wilt nemen. En zo ook voor ons wilt zorgen als we hier bij elkaar zijn. Ook tot ons wilt spreken als wij luisteren naar uw woord. Het evangeliewoord waarin het gaat vanavond in het bijzonder over vergeving. Vergeven van de ander. Vergeving geven aan de ander. Heer, wij bidden u of u in dit, bij dit onderwerp ook zelf de leiding van uw geest zult geven. Heer, en dat we bij dat alles ook stil mogen staan en besef mogen hebben van uw grote genade. Waar we ook aan het begin van de dienst van gezongen hebben. Dat u uw eigen zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Heere, uit dat geloof mogen wij tot u komen en u vragen, zegen deze dienst en laat deze dienst tot heil van ons allen zijn, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook als we meeluisteren, meekijken. En laat deze dienst bovenal mogen zijn, tot eer van uw grote naam. Dat bidden wij van u, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij lezen twee gedeelten uit de Bijbel, uit het Evangelie naar Matteüs. Het thema is altijd vergeven, met een vraagteken erachter. En wij lezen uit Matteüs 6, waar de Heer Jezus het heeft over het Onze Vader. En in Matteüs 18 horen we Jezus reageren op de vraag van Petrus: hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij tegen mij gezondigd heeft? En we lezen uit Matteüs 6, vers 9 tot en met 15, waar de Heer Jezus het gebedsonderwijs geeft. Bid u dan zo: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Dan lezen we verder in Matteüs 18. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij gaan samen zingen Psalm 103, vers 1 en 2 en daarna ook Weerklank, lied 416. altijd vergeven. Dat is het thema van deze dienst. En het thema is eigenlijk tot stand gekomen naar aanleiding van een boek van Ellen Verheij. Dat is pas uitgekomen. En dat heet De Prijs van Vergeving. En in de preek zullen ook wel wat ideeën of gedachten van hem ook terugkomen. En ik zeg dat maar even van tevoren vooraf. Want ik zal niet de eerste predikant zijn die anders beschuldigd wordt van plagiaat. Dat wil ik natuurlijk voorkomen. We gaan het dus over vergeving hebben. En dan inderdaad en dan vooral over vergeving van elkaar. Elkaar vergeving schenken. En zou ik willen beginnen met de vraag: wanneer heb jij vandaag iemand iets vergeven? Wanneer heb jij vandaag iemand iets vergeven? Het kan zomaar zijn dat je dat vandaag namelijk hebt gedaan. Nadat iemand iets had gezegd waar je moeite mee had. Of toen je voor de zoveelste keer de spullen van je broer hebt weggelegd, omdat je anders niet aan de tafel kon zitten. Je hebt je misschien wel geërgerd op dat moment, dat iemand dat zei, of dat iemand dat iets had laten liggen. Maar eigenlijk was je het ook alweer heel snel vergeten. Was er niet mee bezig. En als we het vanavond over vergeving hebben, dan moet je ook aan deze dingen denken. Aan die kleine dingetjes, kleine irritaties. Het raakt je wel even, maar je maakt er geen groot punt van. Het raakt je even, maar je laat het ook weer los. En dat wat die ander heeft gezegd of heeft gedaan, ja, dat blijft niet aan die persoon kleven. Dat kun je ook weer loslaten. Als je bijvoorbeeld je broer ziet die altijd zijn spullen laat liggen, dan denk je niet, oh, daar heb je hem die altijd zijn spullen laat liggen. Nee, je ziet hem gewoon als je broer. En misschien zeg je er wel eens een keer wat van, maar je verwijt het hem niet de hele tijd. En eigenlijk gebeuren dat soort dingen dagelijks. En dat is ook goed om dat te beseffen, want ook dat is vergeven, als we het over vergeving hebben. Vergeven is dus ook iets alledaags. Als we het thema van deze dienst horen, altijd vergeven, dan denk je misschien eerst snel aan grote dingen. En daar gaan we het ook over hebben. Maar bij vergeven moet je ook aan het kleine denken. De kleine dingen die we anderen niet blijvend nadragen, aanrekenen. En gelukkig maar, want anders zou het leven onleefbaar zijn als we van elk wissewasje een groot ding zouden maken. Dan zou er voortdurend spanning zijn in onze relaties. Spanning door onze eigen irritaties en door de onhebbelijkheden van anderen. En aan die kleine dingen moeten we ook denken als de Heer Jezus zegt in het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen dat je 490 keer 7 keer 70 maal moet vergeven in antwoord op de vraag van Petrus. Steeds maar weer vergeven, zegt Jezus. Dat moet je steeds weer doen. Maar dan heeft hij toch vooral gedacht aan die kleine dingen. Hij heeft niet gedacht aan iemand die een moord heeft gepleegd. Die een familielid heeft vermoord. En vervolgens gezegd, nou ja, dan moet je hem vergeven. En als hij dan weer iemand vermoordt, dan moet je hem ook maar vergeven. Daar heeft Jezus het niet over. Jezus doet hier op die kleine ergernissen die we kunnen hebben. En Jezus zegt, wees daarin vergevingsgezind. Maak niet van een mug een olifant. Dat is wat Jezus wil zeggen. En het is belangrijk om je daarin ook te oefenen. Want het kan natuurlijk wel, van iets kleins iets groots maken, voortdurend je ergeren en het altijd maar die anderen nadragen. En het gevolg is dat je steeds minder van mensen kunt verdragen. Het wordt er voor anderen, maar ook voor jezelf niet beter op. En daarom zo zei iemand, is het van belang dat we in die kleine dingen ook onze vergevingsspier trainen. Daardoor worden we wat vergevingsgezinder. Wat gunnender en wat genadiger. En als je zo bent, zo vergevingsgezind, dan is dat goed voor jezelf en dan is dat goed voor de mensen om je heen. Bovendien, als je zo leeft met elkaar, als je vergevingsgezind bent, een vergevingsgezinde instelling hebt, ja, dan kun je misschien ook andere dingen die groter zijn, makkelijker vergeven. Als je ruimhartig bent en vergevingsgezind, dan kan het ook zijn dat bij dingen die groter zijn, je uiteindelijk ook makkelijker tot vergeving komt. Want vergeven, ik zei het al eerder, gaat niet alleen over de irritaties of de onhebbelijkheden die we dagelijks meemaken. Maar het gaat ook over grotere dingen. Bijvoorbeeld als iemand tegen je heeft gelogen of over je heeft geroddeld. En natuurlijk, als we het over vergeving hebben, moeten we ook denken aan heel grote dingen. Aan misdaden, aan een geweldsdelict of een zedendelict zoals een verkrachting. Ja, en dan ligt het natuurlijk allemaal wel wat complexer dan wanneer we het over kleine irritaties hebben. Ik heb al gezegd dat de Heer Jezus, van de uitspraak van de Heer Jezus over het vaak vergeven, niet geldt voor heel ernstige dingen. Maar we hebben ook een ander Bijbelgedeelte gelezen. En daarin leert de Heer Jezus zijn discipelen het Onze Vader. En daarin staat ook het gebed: vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Vraag aan God om vergeving. Vergeving die Hij ons wil geven, dat lezen we in de Bijbel door Jezus Christus, door het geloof in Hem. En we bidden: vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Zoals U ons vergeeft, geef dan dat wij ook anderen op die manier zullen vergeven. En de Heer Jezus voegt eraan toe: dit moet je bidden en weet, als u iemands zonde, iemands misdaden niet vergeeft, dan worden de uwe ook niet vergeven. Nou ja, die uitspraak komt wel binnen, zeker in het licht van de grote dingen. Want ja, als het om de kleinigheden gaat, dan is dat voor de meesten geen probleem, maar voor wat groter of heel groot is, ja, dan ligt het toch wel anders. Dan wordt vergeven een stuk moeilijker. Of voor je gevoel misschien wel onmogelijk. Vaak zijn met behulp van deze uitspraak van de Heer Jezus slachtoffers ook onder druk gezet om de daders te vergeven. Zelfs zo dat slachtoffers wordt gevraagd om zich ook met daders te verzoenen. Maar is dat het ook wat de Heer Jezus met deze uitspraak bedoelt? Als u iemands misdaden niet vergeeft, worden ook de uwe niet vergeven. Moet je altijd vergeven, omdat anders jouw zonden niet vergeven worden? Omdat God je geen vergeving schenkt? In dat verband moet ik aan een ander Bijbelgedeelte denken, dat we niet hebben gelezen, maar waarin de Heer Jezus spreekt over hoe je moet omgaan met mensen die je iets hebben aangedaan. En Jezus zegt: als iemand je iets heeft aangedaan, dan moet je hem terechtwijzen. Dan moet je tegen hem zeggen: dit is niet goed wat je hebt gedaan. Luistert hij niet, dan moet je met twee anderen komen. En dan moeten jullie met z'n drieën tegen hem zeggen: wat je gedaan hebt is niet goed. Luistert hij dan nog niet, zegt Jezus, dan moet je het tegen de gemeente zeggen. Hij heeft het duidelijk over de discipelen en de mensen in de gemeente. En luistert hij dan nog niet, zegt de Heer Jezus, dan moet je hem buiten sluiten. Maar het blijkt dat je niet altijd hoeft te vergeven. Als de ander niet luistert, als hij ontkent of zij wat hij verkeerd heeft gedaan, of ermee doorgaat, dan hoef je niet te vergeven. Dan moet hij zelfs buiten de gemeente gesloten worden. Jezus zegt: dan hoort hij er niet meer bij. Dat is een zware straf. Met de diepste bedoelt de Heer Jezus natuurlijk uiteindelijk dat iemand dan alsnog tot inkeer komt. Dat zou het mooiste zijn. Maar is dat niet het geval, dan draagt iemand daarvan de gevolgen. Dan zeg je niet van: oké, nou laat dan maar zitten, dan gaan we gewoon verder. Het maakt dus heel veel uit of iemand berouw heeft of niet. Als iemand niet zijn schuld toegeeft, ja, dan valt er eigenlijk ook niks te vergeven, want er is voor die persoon geen schuld. Maar intussen is die er natuurlijk wel. Die persoon is wel degelijk schuldig. Maar wat moet je dan doen als slachtoffer? Degene die je iets is aangedaan. Wachten op berouw heeft geen zin, want die komt niet. Het beste is dan dat je die persoon loslaat. Dat je bij jezelf denkt, het is nou zijn pakkie aan. Hij wil niet, maar ik laat mijn leven er niet door beheersen, niet door hem of door haar. Hij heeft me al iets ergs aangedaan, maar ik maak me los van hem. Hij ligt in Gods handen. Iemand anders noemt dat overgeven. Maar een verschil tussen en van één letter, vergeven of overgeven. Niet vergeven, maar overgeven aan God. Ik denk dat het belangrijk is dat iemand dat doet. Dus mocht je iemand tegenkomen die iets heftigs heeft meegemaakt, die iets heftigs is overkomen, misschien betreft het jezelf, maar misschien ken je wel iemand anders. Maar de dader is onbekend of toont geen berouw. Zeg dan niet tegen iemand of tegen jezelf, maar je moet wel vergeven hoor. Want dat is niet wat de Heere van iemand vraagt. Wel is het goed als je dan zegt, laat je leven niet door die persoon beheersen. Laat hem of haar aan God over. In het geloof dat God recht zal doen. En gun jezelf een leven waarin je vrij van de ander verder kunt. Al is het natuurlijk niet verboden om te vergeven. Maar dat is iets heel persoonlijks. Niemand kan daartoe worden aangezet als de ander geen schuld beleidt. Maar als het dan wel gebeurt, als iemand wel toegeeft dat hij het verkeerd heeft gedaan, ja, dan ligt de weg naar vergeving wel open. Maar ook dan is voorzichtigheid geboden. Als omstanders kunnen we heel snel aandringen op vergeving. En soms doen de daders dat zelf ook. Ik heb toch gezegd dat ik het fout zat. Nu moet je me wel vergeven hoor. Maar er moet wel sprake zijn van echt berouw. En bij heel ernstige dingen betekent het ook dat je de consequenties voor je rekening neemt. Bijvoorbeeld bij misbruik. Dat je je dan aangeeft bij de politie. Het kan heel snel gezegd worden dat je iemand moet vergeven als hij schuld heeft beleden. Maar misbruik is een strafbaar feit. Dat betekent dus dat iemand zich ook meldt bij de politie. Dat is natuurlijk een hele stap, maar alleen zo laat de dader zien dat het hem menens is. Anders wil hij er heel gemakkelijk van afkomen zonder consequenties. Iemand moet laten zien dat het ernst is met wat hij heeft gedaan. En dan is bij zulke grote dingen de weg naar vergeving open. Maar dan nog moeten we oppassen dat we als omstanders niet te hard van stapel lopen. Of ook als het jezelf betreft. Ellen Verheij schrijft in zijn boek over vergeving hoe belangrijk het is dat je als slachtoffer of dat slachtoffers de ruimte krijgen om het gebeurde ook allemaal te verwerken. Niet meteen zeggen, je moet vergeven. Maar eerst, wat gaat er door je heen? Hoe gaat het met je? Wat beleef je allemaal? Wat heeft het allemaal met jou gedaan? En wat doet het jou nog steeds? En hij zegt er nog veel meer dingen over. Belangrijk is dat je als slachtoffer alle ruimte krijgt om op eigen tempo tot vergeving te komen. En wat ik ook een mooi inzicht van Verheij vind is dat hij benadrukt dat het slachtoffer als eerste het recht heeft om te vergeven. Met andere woorden, wij bepalen niet wanneer iemand moet vergeven, maar degene die iets is aangedaan. Ja, waarom vertel ik dit allemaal? Ik kan me voorstellen dat het ook ver van je af kan staan. maar misschien ook helemaal niet. En je zult vast wel eens mensen tegenkomen die iets heel ergs is aangedaan. Dan is het belangrijk dat je eerst heel goed luistert naar de nood van zo iemand. Als een vriend of vriendin je in vertrouwen neemt en je vertelt wat er is gebeurd. En als iemand dan echt de ruimte heeft gekregen om zijn verhaal aan jou te vertellen, en dan niet in één keer natuurlijk, omdat er echt tijd is geweest voor de rouw en het verdriet van iemand, ja, dan kun je het over vergeven hebben, als het slachtoffer daaraan toe is. Vergeven. Ja, waarom is vergeving eigenlijk zo belangrijk? Ik heb al gezegd, als we niet vergevingsgezind zijn, dan wordt de wereld onleefbaar. En dat zal de Heer, dat weet de Heer ook. Daarom heeft Hij het ook zo aan ons opgedragen om te vergeven. Maar het is ook goed dat wat verkeerd is gegaan weer goed gemaakt kan worden. Dat is goed voor wie wat is aangedaan. Als iemand iets is aangedaan, dat hij dan ook dat het weer goed gemaakt kan worden. Maar ook voor degene die een ander iets heeft aangedaan. Vergeving betekent dat je verkeerde dingen ook achter je kunt laten. Voor het slachtoffer en voor de dader is er een nieuw begin mogelijk. En dat betekent niet dat je altijd weer met iemand verder moet gaan. Soms kan het voor jezelf beter zijn om dan toch iemand niet meer te zien. Maar vergeven is dat je iemand anders toch een vredig leven gunt, zoals Ellen Verheij het noemt. Een vredig leven. Je wenst die ander dat het goed gaat met hem of haar, zoals het jou goed gaat. En dat maakt vergeven iets heel moois. Vergeven is veel mooier dan het alternatief. Het alternatief dat wij mensen vaak er tegenover stellen. Het alternatief van de wraak. Wraak, dat is iemand iets aandoen. Hetzelfde wat jou is aangedaan, de ander vergelden. Of nog erger. Wraakgevoelens, die komen zomaar naar boven. Ik zal het hem betaald zetten. Ik zal hem dan eens even laten voelen, laten merken wat hij me heeft aangedaan. Kijk alleen maar naar die reactie op social media. Als iemand iets heel ergs heeft gedaan. De meest verschrikkelijke dingen worden er dan genoemd. En veel, veel mindere dingen al. Dan wordt er al van alles en nog wat geroepen. Stel dat we zo met elkaar om zouden gaan. Van hart tegen hart of harder dan het harde wat er al is. Ja, dan wordt de maatschappij onleefbaar. Dan wordt het alleen maar moeilijker. Dan kun je eigenlijk niet meer samenleven. En krijgt niemand een nieuwe kans. Dan kunnen relaties nooit meer worden hersteld. Dat is de maatschappij zonder vergeving. En dan waren er ook heel veel mooie dingen nooit gebeurd. Dan denk ik aan die man die een jonge ambulancebroeder vermoordde. Een man die tijdens een vechtpartij in het stadscentrum iemand anders een klap gaf, een stoot gaf. En daarmee, waardoor die ander overleden is. Maar de ouders van het slachtoffer namen weer contact op met de dader. En hij zegt, dat heeft nou mijn leven gered. De dader die sloeg het slachtoffer dood met één enkele stoot, met één enkele klap. En negen dagen later stierf het slachtoffer. Maar de moeder van het slachtoffer, die nam contact op met de moordenaar van haar zoon. En zij wilde hem helpen. En ze begreep dat wat die dader had gedaan, dat het eigenlijk een domme fout was geweest. Dat het niet de bedoeling was om haar zoon te doden. Ja, en toen die man gevangen werd genomen, die dader, door de politie werd gearresteerd, Toen werd hij veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf. En eerst had hij heel veel medelijden met zichzelf. En hij zei, ja, ach, het was nou eenmaal cultuur om te vechten en zo. En hij begon zichzelf te verontschuldigen en hij was verbitterd. En hij vond het allemaal maar onrechtvaardig dat hij zo behandeld werd. Maar toen die ouders contact met hem opnamen, toen begon hij verantwoordelijkheid te nemen voor wat hij had gedaan. En hij heeft contact gehouden met die familie en uiteindelijk is hij in de adviesraad voor de regering gekomen. Hij heeft de criminologie gestudeerd. Dat was nooit gebeurd als de ouders van het slachtoffer nooit contact met de dader hadden opgenomen. En daarom is vergeving zo mooi. Want de maatschappij waarin we voortdurend uit zijn op vergelding, van hart tegen hart, die leidt tot niets. Dat is een maatschappij die kapot gaat. Maar een maatschappij waarin we als mensen vergevingsgezind zijn, dat is een mooie samenleving. Een samenleving waarin we elkaar het beste gunnen, het goede gunnen, zoals we het aan onszelf gunnen. En dan kunnen dus hele mooie dingen gebeuren, zoals het verhaal waarmee ik jullie net vertelde. Vergeven is niet altijd eenvoudig, maar het is wel heel mooi. Amen. Wij gaan samen zingen opwekking 629. Of luisteren.
Thank you.
de jeugddienst en de jongerendienst van juni besteden ook altijd aandacht aan de jongeren die examen hebben gedaan in het afgelopen in dit jaar. En dat waren dit jaar Levi Rodenburg, Jitse van der Brink en Jorn van Woudenberg. En we willen ook straks voor jullie bidden als je bent, maar ook voor degenen die er niet zijn. En voor iedere examen, degene die je examen gedaan wil, is er ook iets. Dus straks zal ik bij de uitgang dat uitreiken. Ik zal je niet vragen om naar voren te komen, want meestal zitten ze daar niet op te wachten. Dus dat zal ik dan nu ook niet voor jullie vragen. We willen wel voor jullie bidden, maar ook voor de andere mensen die eerder genoemd zijn. Laten we samen de Heere danken en voorbeden doen voor elkaar. Heer God, wij mogen u danken voor vergeving. Vergeving die er is bij u. Vergeving van al onze zonden. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, hij is een verzoening voor al onze zonden. We danken u dat er bij u vergeving is. Heere, en wij danken u dat u ons ook, Heere, leert om te vergeven. Dat het goed is om te vergeven. En dat het goed is om vergeving te schenken aan mensen. Heere, het is heel bevrijdend. En daardoor wordt het leven ook aangenaam en goed voor ons. Tegelijkertijd, Heere, als we het over vergeving hebben, kan het ook juist weer heel moeilijk zijn. Juist als we te maken hebben met heel diep ingrijpende dingen in ons leven. Waardoor we diep gekwetst zijn of onze eer geschonden is en aangetast. Heren, en zeker als we dan ook nog eens te maken hebben met mensen die hun schuld ontkennen of wegpoetsen. Heren, dan willen we ook bidden voor hen die dat ook zelf ervaren, misschien ook wel in de kerk. Maar we bidden u ook dat we er zullen zijn voor mensen om ons heen die ermee worstelen. Heren, ook jonge mensen kunnen ermee worstelen. Misschien wel in onze eigen vriendenkring. Heren, geef dat wij ook op een goede manier met hen om mogen gaan. En ook dat we ook dat mensen ook hun verhaal kwijt kunnen aan ons. En dat we ook hen mensen kunnen helpen als het gaat om vergeving. En mag deze dienst ons daarbij ook helpen. Heer, wij mogen ook voor elkaar bidden. Voor andere dingen in ons leven. Voor de mooie dingen in ons leven. Bijvoorbeeld het behalen van het examen. We denken daarbij aan Levi Rodenburg, Jitse van der Brink en Jorn van Woudenberg. Wij danken u dat zij hun examen hebben gehaald. Wij bidden u ook om uw zegen over hun verdere levensweg, ook in hun vervolgopleidingen. En wilt u ze daarin ook helpen om dat te kunnen doen. Maar wil bovenal geven dat ze toch ook een relatie met u mogen hebben en mogen leven vanuit het geloof in u en in het vertrouwen in u, dat ze ook u steeds beter mogen leren kennen. Heer, we mogen ook bidden voor elkaar in zorgen, in moeite en verdriet. We denken ook daarbij aan de nabestaanden van mevrouw De Hoop Sijp. We bidden u om troost en kracht als straks de moeilijke gang ook naar het graf moet worden gemaakt. Wees met de kinderen en de kleinkinderen en wij dragen hen alle aan u op. We bidden u ook voor Ina Eppinga. En vragen u of u haar zegenen zult in het traject van immunotherapie. Wees haar nabij samen met haar man. We danken u met Jasper Bleuming dat hij weer thuis mocht komen na een blinde darmoperatie. Wij bidden u om een voorspoedig herstel. Wij zijn ook dankbaar dat Johan de Hoop bevestigd kan worden als diaken. En we danken ook dat er een herbevestiging kan plaatsvinden. Wij willen u ook zo bidden voor de broeders om een goede voorbereiding daarop. En we vragen u zo om uw zegen. Heer, we zijn ook dankbaar dat we namen mochten noemen van mensen die belijdenis mogen doen en willen doen. En wij bidden u ook dat u hen in deze week van voorbereiding daarop nabij zult zijn. En we bidden u ook om uw zegen over de dienst van komende zondag. En zo mogen we bidden voor elkaar, maar we mogen ook bidden voor de wereld waarin wij leven. We denken ook aan de zorgen die er leven in de wereld, aan de aardbeving die in Venezuela heeft plaatsgevonden, waar zoveel slachtoffers zijn gevallen en nog zoveel onzeker is. Wij bidden u om uw ontferming, heren, en vragen u ook dat er voldoende hulpverlening mag zijn om de nood daar te lenigen. We denken ook aan de vele oorlogen die er zijn en de strijd die er wordt gestreden op verschillende plekken in deze wereld. Wij bidden u om vrede en we bidden u om recht. Maar als we daarom bidden, dan weten we ook dat het werkelijke rijk van vrede en van recht zal komen met de komst van de Heer Jezus Christus. Hier en daar mag het zo wel eens opleven en mag het koninkrijk van God zichtbaar worden. Maar eens komt die dag dat de Heer Jezus terug zal komen. En dan zal alles goed worden. Dan zal er vrede en recht zijn. En Heren, we zien uit naar die dag. Dat die dag ook spoedig mag komen, daar bidden we u om. Maar tot die dag bidden we u dat velen ook tot geloof in de Heer Jezus mogen worden geleid. Zodat mensen die nu nog zonder hem leven, het vrede zoeken en recht zoeken en vergevingsgezind zijn. En daarbij ook u, Jezus, zullen volgen en hem zullen eren als hun verlosser en zaligmaker. Heer, zo komen wij tot u en danken we u dat wij vanavond hier samen mochten komen. Ga met ons, neem ons allen in uw hoede, wij vragen het van u. In Jezus' naam alleen. Amen. Mag ik nog de collecte bij u aankondigen? U kunt uw gave geven bij de uitgang of digitaal. En uw gaven worden gevraagd voor de diaconie, voor het pastoraat in de eigen gemeente en de voortgang van het werk van de kerk in de eigen gemeente. En wij zingen nu, tot slot mag ik jou tot zegen zijn. Ontvang dan nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.